Goedemiddag gemeente. Ik heet u al van harte welkom in deze eredienst hier in de Johanneskerk. Fijn om u allemaal weer te ontmoeten. Ook iedereen die met ons meeluistert via kerkradio of internet, hartelijk welkom. Dominee Heikoop uit Harmelen leidt deze dienst en Bart Boom zit achter het orgel. We mogen deze dienst weer delen van wat ons is gegeven. Er zijn twee collectes. De eerste collecte is voor de diaconie en de tweede voor de kerk. Alle collectes houden we bij de uitgang. Van harte aanbevolen. Woensdag aanstaande is het biddag voor gewas en arbeid. 'S Middags is er een kinderdienst hier in de Johanneskerk om 14:30. En 's avonds is er een dienst om 19:30 in de Grote Kerk. Beide diensten met dominee IJzinga. Jongeren van de fellows, Follow Me en Follow Me Next. Er zal deze week geen catechisatie zijn. Op woensdag 11 maart dus zullen we voor de dienst met de jongeren eten. En de tafels die zullen gedekt staan in de Grote Kerk. En de maaltijd begint om 18:00, zodat alles voor de dienst begint weer op orde is. Zit je niet op catechese, dan ben je natuurlijk ook van harte welkom. Geef je dan even op bij Rien Heulen. Het catechese-team kijkt er naar uit om jullie dan te zien. Laten we nu de dienst beginnen en God danken en prijzen met Psalm 68, vers 10. Iedereen een gezegende dienst toegewenst.
Stil voor God. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader door onze Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. gaan wij verder met zingen van gezang 464 uit het liedboek. Gezang 464. Wij belijden ons geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En we zingen daarna van Psalm 100 alle versen uit de oude berijming. Psalm 100 in zijn geheel uit de oude berijming. Helaas zijn christenen verdeeld geraakt over heel veel verschillende kerken. Maar gelukkig, toen de kerk nog één en ongedeeld was, toen heeft men het geloof samengevat in de 12 artikelen. En vandaar dat alle christenen, van welke kerk ze ook lid zijn, vroeger of vandaag, waar ook ter wereld, kunnen instemmen met deze woorden. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel. Op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel. Hij zit nu aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. van waar hij komen zal om te oordelen, de levende en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonde, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Bidden wij om verlichting met de Heilige Geest. Laten wij bidden. Heer in de hemel, heb dank dat we opnieuw bijeen mogen zijn als uw gemeente. Dank u wel dat we uw lof mogen zingen. Dat u ons een tong hebt gegeven om uw naam groot te maken. Dank u wel dat u ervan geniet, dat u ervan houdt. Als wij met lofzangen, met vrolijkheid, met vreugde voor uw aangezicht verschijnen. Dank u wel dat u niet gediend wil worden met tegenzin, met een afgedwongen gevoel, dat we u toch een beetje te vriend moeten zien te houden. Nee, u wilt ons als uw kinderen, wilt u ons graag horen zingen. Met vrolijkheid, met vreugde over wie u bent. U die we onze Vader mogen noemen, zo mogen aanroepen. Niet omdat wij dat verzonnen hebben, niet omdat ons dat wel leuk leek, maar omdat uw Zoon ons dat zo geleerd heeft. En we willen u, Vader in de hemel, willen we vragen, zorgt u voor ons in alles wat we nodig hebben, in het allerbelangrijkste wat we nodig hebben, dat we bij uw verbond blijven en dat we in u het eeuwige leven vinden, dat we gebracht worden bij Jezus Christus, aan de voeten van de heiland. Ook aan de voeten van het kruis, waar hij de verzoening van al onze zonden geworden is. Heren, wij danken u dat uw trouw en uw waarheid haar kracht houden tot in het laatste nageslacht. En misschien moeten we wel denken aan heel veel mensen om ons heen, die ooit gedoopt zijn, maar nu niet zo heel warm meer lopen voor u, voor wie de dienst aan u op een afstand is gekomen. En zoveel gezinnen hebben daarmee te maken, met kinderen die afhaken, met kleinkinderen die soms zo ontzaglijk weinig meer weten. Heren, dan kunnen we wel eens een beetje wanhopig worden en denken, komt er van uw verbond nog iets terecht? En als we dan naar onszelf kijken, nee, dan komt er ook niks van terecht. Het zit niet in ons om u te dienen. Het zit niet in ons om trouw te zijn. Maar gelukkig, het zit wel in u. Om ons steeds op te zoeken. En om wel trouw te zijn. Heren, wilt u met ons en de kinderen, kleinkinderen van de gemeente, wilt u met ons verder gaan? Als u uw verbond in onze handen legt, dan is het snel voorbij. Maar wilt u zelf van geslacht op geslacht telkens weer een gemeente bijeenbrengen om u te dienen? Heren, zegen zo ons. Zegen ook mensen die hier niet meer zijn of die misschien al heel lang niet meer naar de kerk gaan. Heren, wilt u op een of andere manier hen ook trekken en ook laten weten dat het voor hen is en dat het ook zo belangrijk is en dat er zoveel op het spel staat en dat er in u zoveel liefde en zegen te vinden is. Heren, wilt u zo een ieder van ons aanzien? U weet hoe ons leven is. Misschien dat we hier zitten met allerlei gevoelens van gemis, van verdriet. Dat we eigenlijk ook daarom al moeilijk met vreugde kunnen dienen. Maar laat u dan de bodem zijn waarop we staan. Laat Jezus Christus dan een rots zijn in de branding. Wilt u dan voor ons een burcht zijn om in te schuilen, zodat we bij alle tegenslag van het leven toch mogen weten. Maar u kijkt naar ons om. U laat al uw kinderen, die zult u nooit in de steek laten. Heere, wil zo aanwezig zijn met uw woord en met uw geest. En wilt u ons zondaars uw wegen wijzen en op uw wegen leiden. En geef dat we dan, als we een boek lezen met allerlei hele oude woorden, duizenden jaren geleden al opgeschreven, geef dan dat we mogen weten dat het geïnspireerd is door u. Dat u het gebruikt om ons aan te spreken. Dat u vanmiddag ons iets te zeggen hebt en iedere dag van ons leven. Heren, geef dat al die dingen die ons hart zo in beslag kunnen nemen. En vooral misschien de zorgen en alle tobberijen. En alle dingen waar we niet langsheen en niet overheen kunnen kijken. Alle leeuwen en beren die we op onze weg zien. Geef dat die u niet tegenhouden. Om ons door uw Heilige Geest aan te spreken. Bouw zo aan het geloof van een ieder van ons. En brengt u een ieder van ons tot de lofzang op uw grote naam. Geeft u ons uw zegen. U wordt er zelf helemaal niks minder van. En met des te meer liefde, enthousiasme, overgave, zullen we proberen u te loven en te prijzen. Uw naam groot te maken, precies zoals u het verdient. Heere, hoort u zo ons gebed? We vragen het u alles in de genadige vergeving van al onze zonden. In de naam van uw geliefde Zoon, Jezus Christus. Amen. Er is één schriftlezing, die kunt u vinden in het Oude Testament, het boek Genesis, en daarvan het derde hoofdstuk. Genesis 3 vanaf vers 1, de geschiedenis van de zondeval. Hoofdstuk 1 en 2, de schepping van de wereld en van de mensen, en dan helaas in Genesis 3 heel snel al gaat het mis. Genesis 3 vanaf vers 1. De slang nu was de listigste onder alle dieren van het veld die de Heere God gemaakt had. En hij zei tegen de vrouw, Is het echt zo dat God gezegd heeft, u mag niet eten van alle bomen in de hof? En de vrouw zei tegen de slang, van de vrucht van de bomen in de hof mogen wij eten, maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd, u mag daarvan niet eten en hem niet aanraken, anders sterft u. Toen zei de slang tegen de vrouw, u zult zeker niet sterven, maar God weet dat op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en dat u als God zult zijn, goed en kwaad kennend. En de vrouw zag dat die boom goed was om ervan te eten en dat die een lust was voor het oog. Ja, een boom die begeerenswaardig was om er verstandig door te worden. En zij nam van zijn vrucht en at. En ze gaf ook wat aan haar man die bij haar was en hij at ervan. Toen werden de ogen van beiden geopend en zij merkten dat zij naakt waren. Zij vlochten vijgenbladeren samen en maakten voor zichzelf schorten. En ze hoorden de stem van de Heere God die in de hof wandelde bij de wind in de namiddag. Toen verborgen Adam en zijn vrouw zich voor het aangezicht van de Heere God te midden van de bomen in de hof. En de Heere God riep Adam en zei tegen hem, waar bent u? En hij zei, ik hoorde uw stem in de hof en ik werd bevreesd, want ik ben naakt, daarom verborg ik mij. En hij zei, wie heeft u verteld dat u naakt bent? Hebt u van die boom gegeten waarvan ik u geboden had daar niet van te eten? Toen zei Adam, de vrouw die u gaf om bij mij te zijn, die heeft mij van die boom gegeven en ik heb ervan gegeten. En de Heere God zei tegen de vrouw, wat hebt u daar gedaan? En de vrouw zei, de slang heeft mij bedrogen en ik heb ervan gegeten. Toen zei de Heere God tegen de slang, omdat u dit gedaan hebt, bent u vervloekt onder al het vee en onder alle dieren van het veld. Op uw buik zult u gaan en stof zult u eten al de dagen van uw leven. En ik zal vijandschap teweeg brengen tussen u en de vrouw en tussen uw nageslacht en haar nageslacht. Dat zal u de kop vermorzelen en u zult het de hiel vermorzelen. Tegen de vrouw zei hij, ik zal uw moeite in uw zwangerschap zeer groot maken. Met pijn zult u kinderen baren. Naar uw man zal uw begeerte uitgaan, maar hij zal over u heersen. En tegen Adam zei hij, omdat u geluisterd hebt naar de stem van uw vrouw en van die boom gegeten hebt, waarvan ik u gebood, u mag daarvan niet eten, is de aardbodem omwille van u vervloekt. Met zwoegen zult u daarvan eten al de dagen van uw leven. Doorns en distels zal hij voor u laten opkomen en u zult het gewas van het veld eten. In het zweet van uw gezicht zult u brood eten totdat u tot de aardbodem terugkeert, omdat u daaruit genomen bent. Want stof bent u en u zult tot stof terugkeren. En Adam gaf zijn vrouw de naam Eva, omdat zij moeder van alle levende is. En de Heere God maakte voor Adam en voor zijn vrouw kleren van huiden en kleedde hen daarmee. Toen zei de Heere God, zie, de mens is geworden als een van ons, omdat hij goed en kwaad kent. Nu dan, laat hij zijn hand niet uitsteken en ook van de boom des levens nemen en eten, zodat hij eeuwig zou leven. Daarom zond de Heere God hem weg uit de hof van Eden, om de aardbodem te bewerken waaruit hij genomen was. Hij verdreef de mens en plaatste ten oosten van de hof van Eden de gerubs met een vlammend zwaard, dat heen en weer bewoog, om de weg naar de boom des levens te bewaken. Tot zover. Wij zingen nu als voorbereiding op de preek van Psalm 25, het tweede vers uit de oude berijming. Psalm 25, vers 2. Na de preek zingen wij van Psalm 103, de versen 3, 4 en 5 uit de Nieuwe Berijming. Psalm 103, vers 3, 4 en 5 uit de Nieuwe Berijming. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, ik wil in de preek drie dingen aan de orde stellen. Als eerste die verboden vrucht. Als tweede het vallen in verleiding door Adam en Eva. En als derde de verlossing en victorie, waar de Heere God op wijst. De verboden vrucht, het vallen in verleiding en tenslotte de verlossing en victorie. Allereerst die verboden vrucht. Wat zou dat voor vrucht zijn geweest? Als je het ziet op schilderijen, hoe mensen het uitgebeeld hebben, dan is het heel vaak is het een appel. Zeker in Nederland. Misschien komt dat omdat wij wel heel veel appels eten. De Bijbel heeft het alleen maar over een vrucht. Dus kan voor alles en nog wat zijn geweest. Dat wij nou aan een appel zijn gaan denken, misschien geeft dat wel een beetje aan dat wij denken aan een hele bekende, hele gewone vrucht. En soms hebben mensen zich ook wel eens een beetje moeite moeten troosten van, ja, wat is er nou eigenlijk voor bijzonders hier aan de hand? Adam en Eva aten een appel, een vrucht, van ja, is dat nou iets om je zo ontzettend druk over te maken? En laten we eerlijk zijn, ik denk dat bijna iedereen die kan wel terugdenken aan een keer dat hij ooit wel eens een keer heel erge trek heeft gehad en iets opat wat niet voor hem of haar bedoeld was. En een hoop mensen hebben wel eens het gevoel van ja, als je nou steelt, hè, als je nou dag in dag uit een ander minacht, of als je onbetrouwbaar bent, of een volslagen egoïst, of kijk eens naar het volgende hoofdstuk, Kaïn en Abel. Kaïn die doodt, notabene zijn eigen broer Abel. Ja, dat is echt zonde, dat is een tragedie. Geweld, verraad, twee ouders die erachter komen dat een van hun kinderen vermoord is. En dat dat andere kind nooit meer thuis zou komen. Ja, dat slaat in als een bom. Dat is echt zonde. Dat voelt iedereen wel. Dat is echt kwaad. Maar ja, van die vrucht eten. Waarom was dat nou zo verkeerd? Waarom mochten Adam en Eva daar niet van eten? En waarom had God daar notabene de doodstraf op gezet? Op de dag dat u daarvan eet, zult u sterven. Wat was daar nou zo heel verkeerd dan? Het is opvallend dat de Heere God geen enkele reden heeft gegeven waarom die ene vrucht nou verboden was. En Adam en Eva hebben het dus ook niet geweten. Zouden ze misschien allergisch zijn geweest voor die vrucht, dat ze er doodziek van zouden worden of zo? Of zou de een of ander natuurlijk evenwicht in het paradijs verstoord worden, waardoor de hele zaak in elkaar klapte of zo? Adam en Eva hadden geen flauw idee. Ze wisten niet dat ze door het eten van die vrucht eeuwenlange ellende, haat, ziekte, lijden, dat ze dat allemaal in hun eigen leven en in de wereld zouden brengen. Dat hebben ze dus niet geweten. Ja, je kunt zeggen, maar de Heer God had toch tegen ze gezegd dat ze zouden sterven? Inderdaad, maar dat was de straf. En toen Adam en Eva niet meer in die straf geloofden, ja, toen gingen ze die vrucht meteen uitproberen. Ze wisten niet waarom die vrucht nou zo schadelijk zou kunnen zijn. En weet u dat ze dat niet wisten, waarom die vrucht nou verboden was? Dat was nou eigenlijk precies waar het om draaide. Dat ze dus iets voor God moesten doen, waarom? Alleen maar omdat de Heere God dat gezegd had. Niet omdat ze er zelf een goede reden voor hadden gehad. Als de Heere God nou had gezegd van, nou kijk, daar en daarom, hè, daarom kun je het beter niet eten. Nou ja, dan hadden Adam en Eva kunnen denken van, jongen, ja, als we die vrucht gaan eten, nou, dan gebeurt er dit. Nou, laat dan maar zitten, hè. Dan hadden ze een soort kosten-baten-analyse kunnen maken. En dan kunnen concluderen van, nou, het is in ons eigen belang om maar niet van die boom te eten. En dan hadden ze dus niet van die boom gegeten. Waarom niet? Ja, niet omdat dat door God zo gezegd was, maar omdat ze wisten dat het niet verstandig was. Kijk, als er ergens in een meertje een krokodil zit en je weet dat, ja, dan gaat helemaal niemand gaat er meer zwemmen. Of er nou een bordje staat verboden te zwemmen, dat maakt dan natuurlijk niks meer uit. Maar de Heere God die wilde dus dat ze niet uit puur eigen belang van die boom zouden afblijven, maar omdat hij het gezegd had. Ze moesten vertrouwen op het woord van God en hem gehoorzamen zonder precies te weten waarom. En dat moest een teken ervan zijn dat ze leefden in afhankelijkheid van God, in overgave aan hem. Ze moesten God, God laten zijn en zelf als mensen willen leven. God heeft soms zijn redenen, ja, die mag hij helemaal voor zich houden. Zoals wanneer een kind iets niet mag en vraagt van, ja, waarom mag dat dan niet? Nou, dan kan een ouder kan het uitleggen. Maar ja, kinderen kunnen soms nog wel eens een beetje doorvragen. En dan kom je op een gegeven moment op een moment van, waarom mag dat dan niet? Nou, daarom niet. Omdat die ouder nou eenmaal ouder is. En niet alles hoeft uit te leggen aan een kind. En niet alles kan uitleggen aan een kind. Als kind van God moesten Adam en Eva leven en op God vertrouwen. En dat vertrouwen dat moest dan daaruit blijken dat ze dus iets deden, simpelweg alleen maar omdat God niet wilde dat ze dat zouden doen. En daarmee moesten Adam en Eva belijden dat heel de wereld en heel hun leven een gave van God is. Ze mochten in een heerlijk paradijs ronddartelen, maar dat paradijs is wel gave van God. En het blijft zijn eigendom. Hij beschikt erover, hij stelt de regels. En Adam en Eva mochten niet de plaats van God gaan innemen. Adam en Eva mochten zich niet gaan gedragen alsof het van hun was en alsof zij de vrije beschikking over hadden. En om dat te erkennen, daarom dat verbod, waarvan ze niet precies wisten waarom, maar ze moesten het wel gehoorzamen. Zoals de 10 geboden ook ons gegeven worden. En dan kunnen we ons bij een heel stel geboden direct voorstellen waarom God die gegeven heeft. Gij zult niet doden. Ja, als iedereen mag doden, als iedereen mag stelen en bedriegen, dan wordt het natuurlijk een zootje hier op aarde. Dat voelt iedereen aan. Er is een goede reden voor. Maar er is meer. De 10 geboden die beginnen met ik ben de Heere, uw God. En daarom moet je zus en zo leven. Om ook door je levenswandel te erkennen dat hij God is, dat hij de wereld leidt en bestuurt. En dat is voor ons best wel eens moeilijk, omdat we het zelf vaak beter weten. Omdat wij graag op die stoel van God wel eens even plaatsnemen. En omdat wij het idee hebben dat we dan ook heel veel goede dingen zouden kunnen doen. Wij kunnen leven met heel veel angst en zorgen en ons iedere keer weer afvragen of het uiteindelijk wel goed zal komen. Met onszelf en met de wereld en zo. Of het met de kerk goed komt. En soms onbewust zou je haast op die plek van God willen gaan zitten en het precies regelen zoals jij denkt dat het moet. Misschien dat dat wel eens meespeelt in onze angsten en zorgen. Maakt God het uiteindelijk waar? Doet hij wel echt wat hij moet doen? En het kan ook wel eens meespelen bij onze kwaadheid. Als je soms een ander haast niet kunt vergeven, dat je boos blijft. Waarom? Nou, eigenlijk ten diepste omdat die ander niet gestraft wordt. Omdat hij zijn straf ontloopt. Omdat hij met verkeerde dingen lijkt weg te komen. Omdat God niet straft of er in ieder geval veel te lang mee wacht. Zal niet bij alle boosheid een rol spelen hoor, maar kan het ook wel eens meespelen? Dat je eigenlijk een beetje zelf het wil gaan uitmaken. Dat je zelf eigenlijk wel op Gods rechterstoel wil gaan zitten. Er is bij ons mensen een behoorlijke portie wantrouwen. Of God het echt wel goed zal doen. En weet u, het kan zo'n bevrijding zijn voor je leven. Als je God gewoon zijn gang laat gaan. Als je hem vertrouwt. Als je niet voortdurend wil meesturen met hem. Maar als je je kunt overgeven aan zijn beleid. Als je hem vertrouwt. Ook al begrijp je een hele hoop niet. Als je hem gehoorzaamt, ook al weet je eigenlijk niet precies waarom je het doet. Ik las daar laatst een prachtig voorbeeld van. In 1912, toen besloot een Amerikaanse jonge man om in de zending te gaan. Zijn naam was William Borden. En hij zat toen op een van de allerbeste en duurste universiteiten van Amerika. Hij kwam uit een hele rijke familie. Zijn vader was een topindustrieel. William Borden was de zoon van een van de rijkste mannen uit Amerika. En op een gegeven moment, van de ene dag op de andere dag, voelde hij ineens de roeping om in Noord-China, aan de grens met Mongolië, hij wist nog precies waar die zijn moest, om daar onder moslims het evangelie te gaan verkondigen. Nou, zijn familie was verbijsterd. Hoe haalde hij het in zijn hoofd? Het was daar een heel onstabiel gebied, met voortdurend oplaaiende grensconflicten. Hij had in Amerika een prachtige toekomst voor zich. Waarom in vredesnaam afreizen naar een of ander achtergebleven gebied, zonder goede medische zorg, met armoede, met ellende? Maar William Borden zette door. Hij maakte plannen voor zijn vertrek. Hij verkocht al zijn bezittingen. Die brachten toen meer dan $1 miljoen op. Nou, dat was 100 jaar geleden een geweldig hoog bedrag. En hij schonk dat miljoen aan allerlei verschillende zendingsgenootschappen. En hij vertrok eerst naar Egypte, naar Cairo. En daar wilde hij Arabisch leren om de Koran in de oorspronkelijke taal te kunnen lezen. En dan wilde hij vanuit Cairo verder naar China gaan. En toen hij nog maar net in Cairo was, toen kreeg hij hersenvliesontsteking. En een paar dagen later overleed hij op een hotelkamer op de leeftijd van 25 jaar. En tot op het laatst toe hield hij een dagboek bij. En de laatste woorden in dat dagboek waren: geen bedenkingen, geen bezwaren, geen spijt. Je zou je ook kunnen voorstellen dat hij in dat dagboek had geschreven van: waarom, Heere God? Wat doet u nou? Waarom moet ik sterven? Ik heb alles opgegeven voor u. Ik ben tot uw dienst bereid en nou maakt u er ineens geen gebruik van. En u was het toch zelf die me geroepen hebt? Geen bedenkingen, geen bezwaren, geen spijt. Waarom niet? Omdat William Borden God niet gehoorzaamde, omdat hij het nut daarvan inzag. Niet omdat hij bepaalde resultaten nastreefde. Niet omdat hij bepaalde doelen wilde bereiken. Hij gehoorzaamde God alleen maar omdat God iets tegen hem gezegd had. Omdat God God is en alles op zijn manier doet. Tussen twee haakjes. Wereldwijd komt momenteel ongeveer 1 op de 3 zendelingen uit de Verenigde Staten. En bijna stuk voor stuk zullen ze dat verhaal van William Borden wel kennen. En William Borden is voor heel veel mensen een bron van inspiratie geworden. Dat je je hele leven moet proberen over te geven aan God. En in de zending is dat zeker hard nodig. Als je 10 jaar lang soms zonder enig resultaat zo'n beetje werkt, hoe hou je dat vol? Nou ja, als je dus niet bezig bent voor de resultaten, maar omdat je de overtuiging hebt dat God het wil, dat hij je geroepen heeft. Maar goed, dat dat dus zo mooi is afgelopen met die herinnering van William Borden, dat wist hij natuurlijk niet. En dat doet er ook niet toe. God gehoorzamen, ook al weet je niet precies waarom. Dat is echt leven in afhankelijkheid. Weet u wie daar zeldzaam goed in zijn? Dat zijn Joden. Die onderhouden al eeuwenlang allerlei geboden, ook al weten ze totaal niet waarom God dat geboden heeft. Je kleden maken en dan niet 2 verschillende draden gebruiken. Joden houden zich daar heel stipt aan. Nou, geen niemand op deze wereld weet waarom je dat in vredesnaam zou moeten doen. Of een andere regel. Als je een dood lichaam hebt aangeraakt, dan mag je een week lang geen ander mens meer aanraken. En dan na een week, dan moet je naar een priester gaan en die moet je dan onderzoeken. En als je dan niet ziek bent of wat dan ook, dan word je rein verklaard. Wat is dat nou voor regel? Christenen die dachten van die regel van, nou ja, dat is het Oude Testament, daar zien we heel de zin niet van in, dus die laten we maar zitten. Joden hebben die regel altijd gehouden, ook al wist niemand waarom. En nu achteraf blijkt dat die regel ze voor allerlei pestepidemieën heeft gespaard. Dat het toch wel zin had, die regel. En gelukkig dat Joden de instelling hadden, of we nou de zin ervan inzien of niet, we houden het als God het zegt. En vandaar dat Joden nu nog regels houden, en ook al weet helemaal niemand van wat zou nou de betekenis daarvan zijn, dan zeggen ze van, nou ja, misschien komen we er nog een keer achter waarom God dat zo gewild heeft, wat de zin ervan is. En misschien heeft het ook helemaal geen bijzondere betekenis. Misschien heeft God het alleen maar geboden om onze gehoorzaamheid en onze afhankelijkheid te vragen. Nou, dan doen we het gewoon voor hem, omdat hij het vraagt, omdat hij God is. Prachtig standpunt. Ik hoop dat er misschien in uw leven ook wel eens dingen zijn waarvan u ergens denkt van, ja, moet dat nou zo nodig? Maar dat u dan toch denkt van, nou, ik doe het toch maar gewoon omdat God het van me vraagt. Zoek dagelijks zijn aangezicht. Vergeet nooit één dag om te bidden. Misschien dat u dat wel een beetje veel vindt of zo. Misschien dat u denkt van, nou ja, wat heeft dat nou voor nut? En, nou, ik zou het gewoon maar doen. Ook al zou het geen enkele zin hebben. Nou, dan doe je het gewoon uit gehoorzaamheid aan God. Eén dag in de week anders doorbrengen. Apart doorbrengen. Anders maken dan alle andere dagen. Met elkaar de lof van God zingen. Hem loven als schepper en verlosser. Een dag rust houden. Misschien bent u sterk genoeg om 7 dagen in de week te werken. Misschien vindt u iedere week naar de kerk gaan ook een beetje te veel van het goede. Misschien denkt u van, nou ja, mijn werk is mijn hobby, dus ach, waarom zou ik het niet een beetje op zondag ook nog doen en zo. Misschien ziet u een hele hoop van dat soort dingen, al dat soort regeltjes, de zin er niet zo van in. En als mensen dat tegen mij zeggen, van ja, is dat nou echt zo heel erg nodig? Dan heb ik altijd meteen de neiging om allerlei redenen te gaan verzinnen en zo. Maar is het gewoon niet simpelweg genoeg als je zegt van, nou ja, God vraagt het nou eenmaal van ons. En als hij het vraagt, dan doen we dat. Of we de zin daarvan nou inzien of niet. Hij is God en als hij het van ons vraagt, we zijn er alles afhankelijk van hem. Laten we ons leven zoveel mogelijk laten stempelen door wat hij wil. God laten zijn in je leven. Dat was de reden waarom die vrucht een verboden vrucht is. En het is een zegen in je leven. Als je God kunt laten zijn. En helemaal leeft in afhankelijkheid van hem. Het tweede punt, het vallen in verleiding. God heeft dieren gemaakt en die doen altijd precies wat hun instinct zegt. En God heeft ook mensen gemaakt en mensen hebben een bepaalde mate van vrijheid. Hoe groot die vrijheid is, dat is nog een hele vraag. Er zijn ook mensen die zeggen van, nou ja, ze hadden de vrijheid. Adam en Eva, die konden nog kiezen tussen zondig of niet. Die keuze hebben wij niet en dat is ook inderdaad zo. In ieder geval, die mensen, Adam en Eva, konden God dienen, maar konden hem ook de rug toekeren. Dat is het gevaar dat er in het paradijs was. En het is ook misgegaan. Wanneer? Optimisten zeggen dat Adam en Eva misschien eerst wel jarenlang in dat paradijs hebben gewoond. Pessimisten die denken dat het binnen een paar dagen al fout is gegaan. Nou, de Bijbel zegt er helemaal niks over, dus blijkbaar is dat niet zo belangrijk. Maar het gaat fout. Eva gaat als eerste voor de bijl. Ze valt in de verleiding die haar voorgehouden wordt. Hoe komt dat zover? Het is eigenlijk wel raar als je erover nadenkt. Eva loopt rond in een volmaakte wereld. Geen gevaren, geen dreiging, geen ziekte, geen dood, geen zorgen. Alleen maar een schitterende, adembenemend mooie natuur. Het leven is één groot feest. En het hoogtepunt van alles in de namiddag bij een koel windje. Dan kwam de Heere God telkens zelf in de hof om met Eva en Adam te wandelen. En wandelen, dat is ook zo'n heel mooi begrip in de Bijbel, hè? Kijk, als je recht tegenover elkaar zit en je gaat een gesprek aan, ja, dan dat is soms een beetje confronterend, hè? Je ziet alles van de ander. Je ziet voortdurend hoe die ander reageert op alles wat je zegt en zo. En daar kun je een beetje zenuwachtig van worden. Maar als je nou s'avonds een eindje gaat wandelen met een ander en je kijkt elkaar niet voortdurend aan en je kijkt allebei een beetje voor je, dan heel vaak ga je automatisch al in dezelfde pas lopen en zo. En dan kun je gewoon soms wat vertrouwelijker, wat makkelijker met elkaar praten. Wandelen, dat staat in de Bijbel symbool voor vertrouwelijk met God omgaan. Je hart durven openleggen, ook met alle verkeerde dingen erin. Soms ook eens iets tegen God durven zeggen. In de psalmen staan soms hele opstandige dingen van, Heere God, waarom doet u me dat aan? Of waarom maakt u nu wat meer haast? Of houdt u niet doof? Ja, als je veel met de Heere God omgaat, dan weet je dat de Heere God ook best wel tegen een stootje kan. En dat je best ook wel eens iets mag zeggen, ja, wat je misschien niet direct zomaar durft te zeggen. Dat is dat wandelen met God, vertrouwelijk met hem omgaan. En Eva had dus alles. Ze had een volmaakt perfect leven. En dan komt de slang, de Satan. En die zegt tegen haar, is het echt zo dat God heeft gezegd, u mag niet eten van alle bomen in de hof? Dus de Satan die begint niet direct van, nou, je moet eens iets doen wat van God niet mag of zo. Je moet zijn gebod overtreden. Nee, hij pakt het heel handig aan. Hij zorgt dat Eva een beetje tegenzin krijgt tegen Gods gebod. Een klein beetje weerzin. En daarom overdrijft hij het ook een beetje van... Is het waar dat jullie van geen enkele boom mogen eten? Nou, dat is niet waar. God had gezegd dat er maar één boom was waar ze niet van mochten eten. Alle andere bomen waren vrij. Satan begint niet positief, hij begint negatief. Je had ook kunnen zeggen van, mooie tuin hebben jullie hier, geweldig. Ziet er prachtig uit, zo mooi ik het nog niet gezien. Jullie zullen best gelukkig zijn hier met z'n tweetjes in die tuin. Jullie kunnen alles doen waar je zin in hebt. Nou ja, dat ene kleine dingetje dan, dat ene boompje. Hè? Nou ja, daar mag je dan de vruchten niet van eten. Maar het moet wel een feest zijn om zo te mogen leven. Misschien als de Satan dat gezegd had, dat Adam en Eva dan voorbij gekeken hadden aan dat ene boompje. Maar de Satan begint heel negatief. Tegen de allerrijkste, allergelukkigste mensen die er ooit op deze wereld zijn geweest. Dan begint hij een beetje te zeuren van... Je mag zeker een hoop dingen niet, hè? Dus de Satan die speelt in op een stukje ondankbaarheid. Dat het dan toch maar iets is waar Adam en Eva geen baas zijn in het paradijs. En dan vergroot hij het een beetje uit. Jullie mogen een hele hoop niet, hè? God houdt jullie wel een beetje klein. Daar begint de verleiding. Bij ondankbaarheid. Niet zien wat je allemaal hebt en wel zien wat je niet hebt. En ondankbaarheid, dat kan heel snel, heel makkelijk je brengen tot een beetje zelfmedelijden. En een gevoel dat je eigenlijk in het leven een beetje tekort gedaan wordt. En eigenlijk valt het een klein beetje tegen wat je allemaal hebt. En eigenlijk zou je toch wel recht hebben op wat meer, op wat beters. Verleiding tot zonde... Dat begint vaak met zelfmedelijden, met ondankbaarheid, met de onwil om te zien wat God allemaal je gegeven heeft, wat hij allemaal voor je gedaan heeft, en dan vooral te kijken naar wat hij niet gegeven heeft. Het groene gras van de buurman wat zo heerlijk groen lijkt. En dan krijg je zo'n verongelijkt gevoel van, eigenlijk heb ik toch een... Heel zwaar leven. En wat heb ik toch weinig leuke dingen. Kijk eens wat voor leven God me nou eigenlijk gegeven heeft. Eva geeft antwoord aan de slang. Aan de ene kant is ze nog eerlijk. Ze zegt van, nou ja, van de vrucht van de bomen in de hof mogen we wel eten. Maar, zegt ze dan, die ene boom, daar moeten we dan van afblijven. Daar mogen we niet van eten. En we mogen hem ook niet aanraken. Nou, dat is ook niet waar. Dat is ook een overdrijving. Ze mochten die boom mochten ze aanraken. Ze mochten erin klimmen. Ze mochten desnoods een boomhut inbouwen. Allemaal prima. Ze mochten alleen maar niet van de vrucht eten. Maar Eva gaat mee in dat gevoel van je een beetje tekort gedaan voelen. Dat begint natuurlijk vaak klein. Maar dat groeit. En daardoor valt Eva in de verleiding. Ze gaat de weg op van de ontevredenheid. Dit is eigenlijk niet eerlijk. Ik verdien meer. De Satan heeft nog helemaal geen voorstel gedaan om een zonde te begaan, maar hij heeft Eva in de perfecte toestand gekregen. En zo valt ze in de verleiding, zo gaat het fout. Dat gevoel van God houdt mij klein, hij gunt me de leuke dingen niet. Het leven als kind van hem is saai en Gods gebod overtreden, nou ja, dat is eigenlijk... prettig. En zijn geboden onderhouden, dat is op den duur vervelend. En ik denk dat er heel veel mensen zijn die in hun hart, diep in hun hart, zo tegen het geloof aankijken. En tegen God aankijken. En tegen de kerk aankijken. Ik vind het heel triest, maar het gebeurt zo vaak. Als mensen dan denken aan de kerk, dan denken ze vooral aan allerlei regeltjes en geboden en dingen die niet mogen. Ooit ging er een zendeling... Die ging naar Afrika, die had ook wel een beetje zo'n instelling van, nou, christen zijn, hè, dan mag dit niet meer, dan mag dat niet meer. En die zendeling, die ging naar een kannibalenstam en die sprak voortdurend met het stokoude stamhoofd van die stam om hem te bewegen tot het geloof over te gaan. En op een gegeven moment zei dat stamhoofd van, nou, als ik christen word, dan mag ik dus de naburige stam niet meer overvallen. Nee, inderdaad, dat mocht niet meer. En ik mag ze ook niet meer hier naartoe nemen en opeten. Nee, dat mag ook niet meer. En ik mag de vrouwen en kinderen daar niet roven en tot slaaf maken. Nee, dat mag ook niet meer. En als ik christen ben, mag ik hun eigendommen niet weghalen? Nee, dat mag ook niet. O, zei dat stamhoofd, ik ben al in de 80, ik heb geen tanden meer, ik heb helemaal geen zin om dat soort dingen nog te doen, dus eigenlijk ben ik al een christen. Ja, zo ga je dus denken als je God een beetje als een boeman ziet. En het geloof wordt dan een beetje een saaie bezigheid voor mensen die toch al weinig hobby's in het leven hebben of zo, of niet zo avontuurlijk zijn. En dan krijg je zo'n instelling van, nou ja, later, hè, als ik een keer wat meer tijd heb of zo, als ik wat uitgekeken ben op mijn hobby's die echt leuk zijn, ja, dan ga ik me met het geloof bezighouden. Dan ga ik me erin verdiepen en dan ga ik nog echt, dan ga ik er echt voor. Heel wat mensen denken zo. Laat ik eerst de leuke dingen in het leven doen. Nou ja, en hopelijk is het dan nog vroeg genoeg om een beetje met God bezig te zijn en zo. En laten we eerlijk zijn, eigenlijk zie je dan het geloof dus als een soort weg tot misschien wat geluk. Maar ja, dan zie je toch allerlei andere betere wegen voor je die veel meer tot geluk leiden. Kijk uit, want als je nu denkt, dan is de kans groot dat je de rest van je leven voortdurend telkens wel leukere wegen ziet tot geluk. Als je zo over het geloof denkt, weinig kans dat je dan in de toekomst er meer zin in krijgt. Trouwens, als je zo denkt, hè, dan denk je dus eigenlijk toch een beetje dat het geloof een soort maniertje is. Een methode is. Een manier van in het leven staan. Een soort van therapeutisch model waarin je dan, nou ja, wat geluk kunt vinden en zo. Geloof is wat anders. Geloof is een relatie hebben met Jezus Christus. En dan gaan merken dat Jezus Christus een bron is van vrede, van geluk, van vreugde, van wijsheid, die hij je allemaal schenkt. Jezus Christus is het brood van het leven. Hij is de goede herder. Hij is de opstanding en het leven. Hij is een bron van levend water. En als hij niet in het centrum van je geloof staat, nou ja, dan is het geloof op den duur een beetje burgerlijk fatsoen, een beetje bravigheid, wat je hart nooit zal vullen. De Satan zegt tegen Eva, met God leven, ook al is het een paradijs, dat is toch niet wat je echt wil? En zo laat hij Eva vallen in de verleiding. En dan komt ze tot de zonde. Hoe voorkom je dat? Door voortdurend in je leven je te oefenen in de dankbaarheid. En dat is ook precies wat de Heidelbergse catechisme zegt. Even de ellende en de zonde van de mens, dan de verlossing. En het langste stuk, dat is de dankbaarheid. Het is een oefening in afhankelijkheid van God, in leven met vreugde. En daarom heeft de Heere God een hele feestkalender ingesteld. Het ene feest na het andere. Hij zegt, vier je feestdagen, vier je gedenkdagen. Een tijdje geleden sprak ik de zoon van een rabbi. En die vertelde dat de hele week was zijn vader was altijd in de weer. Altijd was hij bezig. Zoveel dingen die hij moest doen en zo. Hij zegt, en de Sabbat, dat was één groot feest. Dan gingen we naar de synagoge en daarna deed hij helemaal niks meer. Alleen maar spelletjes, alleen maar leuke dingen met zijn kinderen. Wat schitterend, hè? Wat maak je dan van die rustdag een feest? Wat triest dat er soms mensen in de kerk zitten die helemaal tegen de zondag opzien. Want ja, dan zien ze een paar mensen in de kerk, maar verder zien ze de rest van de dag helemaal niemand meer. De meest akelige dag in de week vinden ze dat. Laten we er wat van proberen te maken. Leven in dankbaarheid. Vier je feestdagen, vier je gedenkdagen, zegt de Heere God. Iedere week al die ene dag om je te verblijden over zijn grote daden. En dan nog eens een keer kerst en Pasen en Pinksteren en allerlei feesten. Om je te oefenen in telkens weer zijn zegeningen te zien. Een tijdje geleden hoorde ik van iemand die vertelde dat hij een schriftje bij ging houden wat voor zegeningen die hij nou kreeg. Want nou, dan kon hij eens wat makkelijker danken en zo. En die zei, de eerste drie weken, iedere keer wist ik weer nieuwe zegeningen te verzinnen. Maar ja, toen op een gegeven moment toen ging kijken, ja, dat had hij al een keer opgeschreven. Toen dacht hij op een gegeven moment van, nou ja, dat zal het dan wel zo'n beetje zijn. Een tijdje lang kwam er niks bij en toen ineens zag hij weer allerlei dingen die hij iedere dag in zijn leven gehad had en waar hij nauwelijks zicht op had. Nu kent dat misschien wel. Misschien dat je heel verplicht nog even dankt voor je gezondheid of zo als je gezond bent. Ja, pas als je een keer ziek bent, dan merk je wat een zegen het is als je gezond mag zijn. En hoe makkelijk je daar overheen leeft zonder er dankbaar voor te zijn. Je oefenen in dankbaarheid, in een leven voor Gods aangezicht en hem gaan ervaren als een bron van vreugde, van vergeving, van hartelijke liefde. Hij gunt je zo verschrikkelijk veel. Zo in het geloof staan. Dat bewaart je voor een hele hoop zelfmedelijden, ontevredenheid. Laatste punt, verlossing en victorie. Eva valt in de zonde en ze trekt Adam mee. Het is dus de dag geworden waarop ze zullen sterven. Omdat ze gegeten hebben van de verboden vrucht. En weer komt de Heere God langs. Met een oordeel, met straf. Maar toch, ze mogen nog leven. Ze moet het paradijs verlaten. Met smart zal Eva kinderen baren. Haar man zal over haar heersen. Een opvallende tekst eigenlijk. Een straf voor Eva. Haar man zal over haar eerst heersen. Was het dan eerst omgekeerd dat Eva misschien de leiding had? Dat zou wel kunnen. Want de Heere God die heeft in de week van de schepping, heeft die steeds hogere, steeds mooiere vormen van leven geschapen. Eerst de planten. En na de planten de dieren. En na de dieren de mens. Eerst de man. En toen het allermooiste wat God gemaakt heeft, de vrouw. Dus die vrouw die lijkt zo'n beetje het toppunt van de schepping te zijn. En dan staat het bijvoorbeeld ook over het huwelijk. Een man zal zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen. En die twee zullen tot één vlees zijn. Kijk, in de eeuwen daarna is het eigenlijk zo gegaan dat een vrouw haar ouders verlaat en bij haar man kwam. Maar in het paradijs daar was het dus de bedoeling dat een man bij zijn ouders wegging en dan bij zijn vrouw in ging wonen. Misschien dat het paradijs wel een vorm van matriarchaat heeft gekend. Of nou ja, anders gewoon de gelijkheid tussen man en vrouw, de gelijkwaardigheid met name. Hoe dan ook, het zat destijds helemaal goed, hoe het dan ook zat. Nu zijn de rollen omgedraaid. En Adam, ook hij krijgt een straf. Hij moet zwoegen en zweten. De Heere God komt met straffen, maar toch ook weer met zijn genade. Met de belofte van heil. Adam en Eva mogen nog verder leven. Heel wat jaren. Adam is uiteindelijk nog 930 jaar oud geworden. En de Heere God komt met de belofte van heil. Adam en Eva hoeven uiteindelijk niet onder een eeuwig oordeel te bezwijken. Adam en Eva hoeven ook niet altijd op een onverloste aarde te leven. Ze zullen een keer sterven en dan door de dood heen terugkomen in een nieuw paradijs. Die straf dat ze niet meer met de boom van het leven in verband mogen staan en dat ze een keer moeten sterven, dat is tegelijk toch ook nog een stukje genade. Je mag een keer het lichaam wat je hebt, wat zo zwak en broos is, mag je een keer afleggen. En dan krijg je een keer een nieuw lichaam waarmee je de eeuwigheid in kunt. En bovenal de schitterende belofte, er zal een nakomeling van Eva komen. Jezus Christus, hij zal de slang overwinnen. Hij zal de verlosser zijn. Er komt een overwinning. Dit zal niet zo eenvoudig zijn. De duivel zal de hiel van die verlosser nog kunnen vermorzelen. Die zal hem dus verschrikkelijk veel pijn kunnen doen. Dat is op Golgotha gebeurd. Die verlosser zal er zwaar onder lijden. Maar hij zal de kop van de slang vermorzelen. Hij zal de victorie brengen. Adam en Eva, ooit wilden ze de plek van God innemen om hogerop te komen. En nu komt de verlosser die heel genadig de plek van Adam en Eva inneemt om tot het allerdiepste te gaan. Om voor hen te gaan strijden tegen de duivel. Om voor hen naar de hel te gaan. Om voor Adam en Eva het leven te herwinnen. Bent u wel eens benieuwd nou, hoe dat paradijs nou geweest zou zijn? Het is wel eens apart. Ik heb het met catechisanten wel eens over. En dan is het wel gek. Alle goede dingen in het leven, die hebben iets vanzelfsprekends. Dat lijkt wel alsof ze zo bedoeld zijn. Die komen automatisch op je af. En het zijn altijd de kwade dingen, de ellendige dingen, ziekte, dood, zonde. Die hebben iets onbegrijpelijks. Die hebben iets waarvan je eigenlijk gewoon aan je theewater voelt. Die horen er niet bij. die hadden in het paradijs geen plek. Bijna ieder mens voelt dat wel zo'n beetje aan. Je kunt wel eens benieuwd zijn naar hoe dat in het paradijs geweest was. En als u daar benieuwd naar bent, geloof dan in de Heer Jezus Christus en blijf trouw bij hem. En dan zult u een keer achterkomen wat het is om in een paradijs te leven. Hoe het is als je geen enkele zorg meer hebt. Hoe het is als je er helemaal naar uitkijkt dat de Heere God vanmiddag in de avondkoelte een eindje met je gaat wandelen. Ga door de knieën voor de heiland en verlosser. Bekeer je dagelijks tot hem. Ga leven tot zijn eer. Zoek dagelijks zijn aangezicht. En dan zult u het een keer weten wat het is waar Adam en Eva de rest van hun leven zo naar zullen hebben terugverlangd. Dat paradijs. En dan bent u net als hen op weg. Adam en Eva die moesten helaas uit dat schitterende paradijs, moesten ze hun weg zien te vinden in een leven op een aarde vol van zonde, verdriet, ziekte en dood. En wij moeten door die gevallen aarde heen. Maar we mogen uiteindelijk terechtkomen in dat paradijs. Tot lof en eer van hem die zijn leven voor ons overgehad heeft. Amen.
Thank you.
Laten wij samen danken en bidden. Heere onze God, door een gevallen wereld heen met moeite en verdriet moeten we soms verder. Als pelgrims, als vreemdelingen hier op aarde. Maar we zijn wel op weg naar een paradijs. En wat er aankomt, dat is zo oneindig veel groter en zo oneindig veel beter en zo oneindig veel langer dan ons leven hier op aarde. Geef dat we dat besef in het leven nooit verliezen. Dat wij leven in de schaduw van de eeuwigheid. En dat het ook zo belangrijk is waar we die doorbrengen. Heere, trek ons, neemt ons bij de hand en leidt u ons naar dat nieuwe paradijs. Dat we er allemaal bij mogen zijn. Geef dat we niet afdwalen. Geef niet dat we zo naar dingen op deze wereld verlangen, dat het verlangen naar uw paradijs helemaal zou gaan verdwijnen of gaat kwijnen en uitdoven. En Heere, wat een geweldige steun als het in het leven misschien niet is zoals we graag gehoopt hebben. Als dingen soms ook wel eens tegenvallen. Geef ons dan dat we niet met zelfmedelijden gaan rondlopen en met verwijten naar u toe. Bewaar ons daarvoor. Geef dan dat we het kunnen hebben. Dat we met wat u ons dan wel geeft, uw zegeningen, dat we die tellen en er echt een dankbaar hart voor hebben. Die allergrootste zegen, dat u ons inlijft in het lichaam van Jezus Christus. Dat zijn offer voor de zonde ook voor onze zonde mag zijn geschied. Heere, geeft u ons de vreugde en de diepe troost daarvan. Gaat u zo met ons mee, maakt u ons blijmoedige mensen die weten dat het leven zin heeft. Niet omdat we iedere dag gelukkig zijn, maar omdat het leven uitmondt in een paradijs. Gaat u zo met ons mee. Zegent u ons, zegent u de mensen die we in ons hart met ons meedragen. Gaat u de komende week met ons mee. Wees ons nabij, ook als we tegen dingen opzien of moeilijk vinden. Wees u ons nabij in de opvoeding van kinderen, werk, binnenshuis, buitenshuis, studie, stage, de voorbeden voor de gemeente, voor de mensen om ons heen. Wat het ook is, u hebt voor ons allemaal wel een taak. Geef dat we mogen doen met vreugde, met verwachting. En geef dat we onszelf zo wegcijferen, dat wij kleiner worden in het leven en dat u groeit. Heere, neem zo onze lof en onze dank aan en leer ons om te leven in overgave aan u. Dat scheelt ons zoveel kopzorgen en dat geeft in ons leven zoveel rust. Dat bidden we u in Christus naam. Amen. Het laatste lied wat wij zingen is Psalm 98, het vierde vers uit de Nieuwe Berijming. Psalm 98, vers 4 uit de Nieuwe Berijming. gaat u verder in vrede en ontvangt u de zegen van God. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.